Goedemorgen allemaal. Als je het afgelopen jaar af en toe een andere radio hebt aanstaan gehad dan Radio Clara, dan vermoed ik dat je deze nummer wel een keer hebt horen langskomen. Was onontkoombaar. Hozier of Hozier of wat dan ook. Zo heette de mens. Die zingt een liedje van dat je op het eerste gehoord dacht, tja, zingt hij nu dat we naar de kerk moeten? Totdat je een keer beter naar de tekst ging luisteren, bleek er toch wat kritiek verstopt in te zitten. En je mocht eentje verder tikken. Want waarover gaat het nummer? Dat zuig ik niet helemaal uit mijn duim. Ik heb ook een interview gezien met een man waarin hij het erover heeft, waarover het nummer gaat. Hij heeft kritiek op de kerk, in zijn kortst gezegd, omdat hij vindt dat hij de mens ontmenselijkt. Dat hij datgene wat ons mensen maakt, probeert te onderdrukken. In het nummer komt dat sterkst naar voren in de seksualiteit. Dat is eigen aan onze tijd, dat seksualiteit bij uitstek als een diep menselijke categorie wordt gezien. Maar je kan het breder bekijken. Maar je ziet al in die bovenste zin op deze slide, we were born sick, you heard them say it. We zijn ziek geboren. Dat is natuurlijk de doctrine van de erfzonde, waar hij daar tegenaan is aan het schoppen. Het idee dat mensen slecht geboren worden. En dan zegt hij verderop in het liedje, is hij aan het uitvaren tegen de kerk. That's a fine-looking high horse. Dat is een uitdrukking. A high horse, dat betekent dat je je beter voelt dan de ander. Dat je morele uitspraken zet aan toon, zeggen dat jij het beter weet en dus op je hoge paard zit en neerkijkt op de ander. En hij zegt dus, maar wat heb jij eigenlijk in je stal? Gelovigen die zijn aan het verhongeren. En toen ik dan erachter was wat dat eigenlijk wilde zeggen met dat nummer, ging ik mij afvragen, hoe komt het? Hoe komt het dat iemand een nummer als dit kan schrijven? En hoe komt het dat er eigenlijk ergens wel iets in mij zegt, wel herkenbaar eigenlijk zijn kritiek? Hoe is dat te rijmen met waar het hier nu al heel de ochtend heel duidelijk over gaat, over die liefde? Hoe komt het dat Jezus gemeente voor veel mensen synoniem is geworden met onderdrukking? Zelfs met haat. En we kunnen uiteraard daar Jezus de schuld niet van geven. Dat zou enigszins kort door de bocht zijn. En ja, gewoon enigszins verkeerd eigenlijk, vooral. Niet eens kort door de bocht. Dus moeten we het bij de kerk zoeken. En de kerk, dat zijn nog steeds ook u en ik. Dat zijn ook de katholieken verderop in de straat. Dat zijn ook nog blijkbaar 150 andere kerken in het Antwerpse. Dat zijn ook de orthodoxen in Rusland. We horen allemaal bij die kerk. Hoe verschillend dat we daarin ook zijn. We bekennen ons allemaal wel tot diezelfde liefdevolle, genadige Jezus. Maar blijkbaar hebben sommige mensen het idee opgevat dat wij hen zijn gaan zien als vijanden. En ik wil met jullie vandaag kijken naar twee verhalen waarin Jezus omgaat met mensen rond wie in zijn tijd grote vijandsbeelden bestonden. En je mag eentje verder tikken. En je mag met mij meegaan naar Johannes 4. En ik lees vanaf het eerste vers. Jezus was te weten gekomen dat de fariseeën gehoord hadden dat hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes. Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen. Daarom verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Hiervoor moest hij door Samaria. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven, en waar zich de Jacobsbron bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan. Geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. De Samaritaanse vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. Jezus hernam: als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: geef mij te drinken, dan had u hem erom gevraagd en hij had u levend water gegeven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. Waar wilt u dat levende water dan vandaan halen? Of bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde: iedereen die drinkt van dit water krijgt weer dorst, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven. Heer, zei de vrouw, geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten. Daarop zei Jezus: ga uw man roepen en kom hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Dat zegt u terecht dat u geen man hebt, zei Jezus. Want u hebt 5 mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. De Heer, zei de vrouw, ik zie dat u een profeet bent. Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden. Maar volgens jullie is Jeruzalem de plaats waar we moeten aanbidden. Geloof me, zei Jezus, er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen. De redding komt immers uit de Joden. Er komt een uur, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. God is geest en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw antwoordde: ja, er komt een Messias, dat weet ik. Messias betekent gezalfde. Als die er is, zal hij ons alles verkondigen. Daarop zei Jezus tegen haar: dat ben ik, degene die met u spreekt. Juist op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Het verwonderde hen dat hij in gesprek was met een vrouw. Toch vroeg geen van hen: wat wilt u eigenlijk of wat hebt u met haar te bepraten? De vrouw liet haar kruik staan, liep naar de stad en zei tegen de mensen: kom eens kijken. Daar is iemand die mij wist te vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen liepen ze de stad uit, naar hem toe. Ondertussen drongen de leerlingen bij hem aan: eet toch iets, Rabbi. Maar hij zei: ik heb al iets te eten. Voedsel dat jullie niet kennen. De leerlingen zeiden onder elkaar: zou u met hem al eten gebracht hebben? Daarop zei Jezus: mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en het werk volbrengen dat hij mij heeft opgedragen. Zeggen jullie niet: nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg jullie: kijk eens goed naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwig leven. Zo kan de zaaier delen in de vreugde van de maaier. Want het gezegde de een zaait en de ander maait is waar. Ik heb jullie uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor je je niet hebt afgemat. Anderen hebben zich afgemat en jullie plukken de vruchten van hun werk. Uit die stad waren vele Samaritanen in hem gaan geloven op grond van het woord van de vrouw die getuigd had. Hij wist me alles te vertellen wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen naar hem toegekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. Hij bleef daar 2 dagen en nog veel meer kwamen er tot geloof door zijn woord. En ze zeiden het ook tegen de vrouw: nu geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt. We hebben hem zelf gehoord en nu weten we, dit is werkelijk de redder van de wereld. Tot daar. Het is een heel bekend verhaal. Vast niet de eerste keer dat je het hoort. Het is vast ook niet de eerste keer dat je hoort dat Samaritanen en Joden, dat dat niet zo goed ging. Er is ook nog de zeer bekende parabel van de barmhartige Samaritaan, die ook speelt met die tegenstelling. Ze stonden elkaar niet voortdurend naar het leven of zo, maar ze vermeden elkaar wel als de pest. Hè. Als het even kon, als ze er tijd genoeg voor hadden, trokken Joden normaal rond Samaria, tussen Judea en Galilea. En elkaar aanspreken, dat was er al helemaal niet bij. Dus verbazing 1 voor de vrouw die wordt aangesproken door Jezus. Tja, dat is hier een Jood die mij aanspreekt. Verbazing 2, tja, dat is hier een man die mij aanspreekt. Als een man en een vrouw niet getrouwd waren, dan hadden die, ja, dat behoorde niet dat die in het openbaar dan met elkaar gingen praten. Bovendien heeft deze vrouw een reputatie. Nu, op dat moment gaat zij er natuurlijk nog vanuit dat Jezus dat niet weet. Hoewel, zij is toch op een hoogst bizar uur bij de waterput, namelijk op ongeveer het warmst van de dag. Niet het beste uur om zwaar werk te gaan doen, zoals met water slepen. Maar vermoedelijk, vanwege haar de reputatie, vermijdt zij de momenten dat andere mensen water gaan putten. Wat dat de ochtend of wellicht ook de avond zou zijn, maar eerder de ochtend. Dus zij houdt zich bij andere mensen uit de buurt. Is het omdat ze min of meer sociaal verstoten is of omdat ze zichzelf sociaal uitsluit? Dat weten we niet zeker. In ieder geval, zelfs als Jezus niet was, had hij kunnen denken: tja, wat doe jij hier op deze uur? Ze had haar kruik nog kunnen omstompen of zo, hè? Wie weet. Ze had er ook geheel onschuldig kunnen staan. Maar toch, als een man in het openbaar een vrouw aansprak, ja, dan zou het al wel eens vaak kunnen gaan over: zijt jij beschikbaar? Ik zie dat bijvoorbeeld in het Oude Testament tussen Juda en Tamar gebeuren. Dat wordt gewoon getippeld, ja. Dat is langs de kant van de weg. Dus een Joodse rabbi, iemand van wie er vanuit werd gegaan dat de reinheid voor hem belangrijk zou zijn, die spreekt een Samaritaanse vrouw aan van lichte zeden. Een lichte kooi heb ik in mijn notities. Een leuk woord. En ja, je merkt ook, meteen dat die vrouw daar verbaasd om is. Waarom spreekt jij mij nu aan? En opvallend in die aanspreking van Jezus is dat het eerste wat hij zegt niet is, zeg, het is wel midden op de dag, hè? Waarom komt hij hier nu water putten? Het eerste wat hij zegt is ook niet, hallo, ik ben de Messias, bekeer u en je zult gered worden. En het eerste wat hij zegt is, kun jij mij water geven? Jezus die stelt zich niet boven die vrouw. Die komt niet... een beetje een ongelukkige uitdrukking. Maar hij komt niet om haar wil te overweldigen en te zeggen van... En nu zult je naar mij luisteren. Zo komt hij niet. Jezus die komt in nederigheid. Die komt eigenlijk zeggen, ik heb iets van u nodig. Ik kan zelf geen water putten. Nu, dat blijft hij niet lang zeggen. Na haar eerste verbazing stapelt hij vervolgens verbazing op verbazing voor haar in wat hij zegt. Want hij zegt dan dat zij aan hem water had moeten vragen. En ja, dan is hij natuurlijk helemaal in de war. Deze man heeft helemaal geen emmer bij. Waar gaat hij water vandaan halen? Wie denkt eigenlijk wel dat hij is? Dat is hier wel de bron van Jacob. Voelt hij zich beter dan dat? Maar dat is niet waar Jezus mee is begonnen. En het mooie in dit schilderij vind ik dat wordt benadrukt. Er is een grote gelijkenis in het uiterlijk van Jezus en de vrouw. En die gelijkheid wordt daar heel erg in benadrukt. Mocht eentje verder tikken. We gaan nog een iets korter verhaal lezen. Schijntje, welk verhaal zou dat zijn? Dus, Lucas 19. Vanaf het eerste vers. Jezus kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zaccheus heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbei-vijgenboom om hem te zien te krijgen, want hij zou daar voorbij komen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem, Zaccheus, kom vlug naar beneden. Vandaag moet ik in uw huis verblijven. Hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met vreugde. Iedereen die het zag, sprak er schande van. Hij neemt zijn intrek bij een zondaar, zeiden ze. Zaccheus richtte zich tot de Heer. Heer, zei hij, hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Opnieuw, ook in dit schilderij, merk op dat tussen Jezus en Zaccheus een gelijkheid werd getekend en dat de onbegrijpende menigte... er net iets hoekiger bij staat. Nu, Zaccheus, vijandsbeeld is duidelijk genoeg te tekenen. Dat was om te beginnen een collaborateur, want de belasting ging uiteraard naar de bezitter. En bovendien was dat een zakkenvuller van je welste. Hij perst mensen af. Hij werd er vooral zelf beter van van zijn belastingheffen. Dus het is maar logisch dat mensen een vijandsbeeld hebben tegenover hem. Hij gedraagt zich uiterst vijandig. En opnieuw is dat niet hetgeen waar Jezus mee begint. Jezus opent niet tegen Zacchaeus met: zeg matje, er staat wel in de wet dat je volksgenoten niet mocht afpersen. Hè? Nee, Jezus zegt: Zacchaeus, ik moet bij u komen eten. Ik zal al net iets dwingender precies dan bij die vrouw. Hè? Kunt je mij een beetje water geven? Of ik kom naar u thuis. En ja, naar ons gevoel misschien een beetje bizar dat iemand dat zomaar kan zeggen. Ah ja, ik ga ervan uit dat jij deze avond niks te doen hebt. Maar ik moet wel inzien dat het een grote eer natuurlijk was om een rabbi te ontvangen in uw huis. Dat werd echt gezien als iets heel bijzonders. Dus dat Zacchaeus daar ook daadwerkelijk heel blij mee is. Dat staat er ook. Hij ontving hem met vreugde. En dan, in tegenstelling tot bij de Samaritaanse vrouw, zien we eigenlijk de conversatie tussen Jezus en Zacchaeus verder niet. Omdat die blijkbaar ook niet zo belangrijk is. Wat wij meekrijgen? Louter Jezus' beweging om naar Zacchaeus toe te gaan. Om te zeggen: ik kom bij u eten. En bij iemand gaan eten, opnieuw, is hem als gelijke aanstellen. Samen aan tafel zitten. Louter die beweging zorgt ervoor dat Zacchaeus tot inkeer komt. En denkt: tja, hier wordt mijn liefde betoond, die ik zelf niet betoon. En die ik eigenlijk wel moet gaan betonen. En hij doet dat. En ja, het moet zijn dat Zacchaeus zijn beleggingen goed heeft geregeld. Want ik vraag me altijd af hoe dat hij nog geld overhoudt op het laatste. Want eerst geeft hij de helft van zijn geld weg. Vervolgens alles wat hij die mensen heeft afgeperst ook nog viervoudig teruggeven. Echt, hij geeft echt een heleboel geld weg op dat moment. In mijn hoofd komt hij altijd negatief uit. Maar hij zal misschien ook nog een loon hebben gehad dat hem opzij heeft gezet. En Jezus die zegt: oké, hier is redding gekomen. Dit is ook een zoon van Abraham. Dus hij herstelt Zacchaeus in de gemeenschap van Israël. Hij zegt: jij hoort daar terug bij. Jij wordt uitgestoten. Misschien zelfs jij hebt jezelf buitenspel gezet, maar dat is niet belangrijk. Ik ben u komen zoeken. En ik ben u komen redden. En bij de Samaritanen zie je iets soortgelijk gebeuren. Heel erg van voor in het Johannes-evangelie. Dat vind ik altijd opvallend. Ze zijn bijna de eerste mensen van wie we zien dat die vanwege Jezus tot bekering komen. De Samaritanen. En het is over de Samaritanen dat Jezus tegen zijn discipelen zegt: kijk nu eens. De velden zijn wit om te oogsten. Deze mensen zijn klaar om in mij te geloven. Deze mensen zijn klaar om de Messias te ontvangen. Duidelijk in schrijnende tegenstelling met de Joden zelf. En je ziet dat de leerlingen, ja, ze hangen tussen heel erg verbaasd zijn, maar ook al wel genoeg vertrouwen hebben in Jezus. Hè. Ze hebben niet zoiets van: hey, wat doe jij hier nu? Kom, we nemen u snel weg van hier, voordat ze u besmetten met iets vies. Nee, ze vertrouwen hem al wel. Ze zijn in de war, of dat je doet met dat eten. We zijn eten gaan kopen en plotseling heeft hij al eten. En dat is dan de wil van zijn vader doen. Maar ja, ze vragen daar niet op door. Of misschien vragen ze daar wel op door, maar heeft Johannes het niet opgeschreven. Ik heb dat heel vaak bij zo'n gedeelte. Waarom vragen die niet door? Of evangelist, schrijf dat alsjeblieft op als die dat wel hebben gedaan. Maar dat zijn duidelijk dingen waarvan de geest vond... Nee, dat was niet zo belangrijk. Het essentiële heb je echt wel. Maar Jezus die duidt dus tegenover zijn leerlingen de grootste nood aan, juist bij die mensen van wie dat zij het minst verwachten. Juist bij die mensen van wie zij denken, ja maar nee, dat is onrein, dat is de vijand, de ander. Dat zijn zij, de slechterikken. En als je verder leest, dan merk je dat deze gebeurtenis nog niet genoeg was voor hen om daarover te komen. Bijvoorbeeld een Petrus, die moet dan nog een keer een visioen krijgen van allemaal onrein voedsel, waarover dat God zegt dan, allee, als ik nu zeg, pak hiervan en eet, dan is het wel de bedoeling dat je pakt en eet. Met als meteen daarop volgend dat Petrus naar een Romein moet en ook een Romeins huis binnenstappen. Daar werd je stante pede onrein van. Dus vandaar dat. Maar God moest Petrus daar blijkbaar opnieuw op voorbereiden, ondanks het feit dat hij het al had gezien gebeuren bij Samaritanen. Maar ja, misschien dat Petrus zegt, ah ja, Samaritanen, dat is in de verte nog familie. Romeinen echt niet, hè. Dat is er toch echt wel over. En dan merk je ook nog eens bij een aanvaring tussen Paulus en Petrus, dat Petrus toch nog een keer zoiets heeft gehad van, ja, ik moet toch goed blijven staan met de Joden en niet met heidenen zijn aan het eten als ze dat zien. Dus dat blijft moeilijk voor hem. Dat blijft moeilijk voor alle discipelen om daar overheen te stappen. Om te beseffen dat die vijandsbeelden, dat Jezus kwam om die kapot te slaan. En Jezus die kijkt niet naar mensen als jij hoort bij die of die groep. Jezus die kijkt niet naar de Samaritaanse vrouw en die is, om vervolgens een Samaritaanse vrouw te zien. Nee, die ziet een mens die hem nodig heeft. Jezus ziet geen valsspelende collaborateur. Nee, hij ziet een mens die hem nodig heeft. Een mens die zijn liefde nodig heeft. En hij gaat die mensen herwaarderen. Hij vraagt wat dat zij voor hem kunnen doen. Hij gaat in relatie met hen. Met de Samaritaanse vrouw gaat hij een soort van theologisch gesprek aan. Het gaat over waar moeten we nu eigenlijk God aanbidden. Sowieso ook al not dom om met vrouwen over theologie te gaan praten. En bij Zacchaeus gaat hij eten. En misschien overnachten. Dat is in sommige vertalingen lijkt het daar zelfs een beetje op. Dus hij is op zoek naar relatieherstel. Hij is op zoek naar de mensen zelf. Niet naar welk etiket heb je opgeplakt gekregen, of misschien zelfs welk etiket heb je zelf opgeplakt. En dat is dus dat is geen loze tolerantie die Jezus hier heeft tegenover die mensen. Het is niet van alles wat je doet is goed, alles wat je gedaan hebt is goed. Nee, absoluut niet. Op een bepaald moment wordt Jezus ook wel duidelijk. Er zijn toch wel één of twee problemen in je leven. Maar hij vertrekt daarbij vanuit hun waarden als mensen. Hij begint niet met hun eerst nog wat dieper in de as te duwen. Hij zegt eerst, eigenlijk van aangezicht tot aangezicht, van mens tot mens. Dit is wat ik bij u zie. Ik denk dat jij mijn liefde nodig hebt. Je mocht eentje verder tikken. Zo. Ik ben exact de titel vergeten. Het is oftewel Jesus is my homie of Jesus is my homeboy. Een van die twee. Wat zijn onze vijandsbeelden? Naar welke groepen mensen kijken wij en denken we... heeft eigenlijk geen zin om hier onze hand naar uit te strekken. Die doen het verkeerd. Ik heb er helemaal geen zin in. Zijn het holibies? Zijn het de voorvechters van euthanasie en abortus? Zijn het de grootbankiers? Zijn het satanisten? Moslimfundamentalisten? Amerikaans-evangelicale fundamentalisten? Is het Pegida? We kunnen vast groepen genoeg bedenken waar we het niet mee eens zijn. Maar ik denk, Jezus' voorbeeld roept er ons toe op om los van de vraag tot welk etiketje iemand behoort of zelfs iemand zichzelf bekent. Los van die vraag of wat dat we... of we vinden dat die dingen juist of verkeerd doen. Dat het eerste waar dat wij ons op moeten focussen is die mensen zelf. Die ander is een mens, niet een Pegida-sympathisant. En we moeten die relatie durven aangaan. Nu, dat is... dat is gemakkelijk gezegd. Ik denk niet dat het in onze mogelijkheid ligt om met elke mens ter wereld een relatie aan te gaan. Maar ik denk wel dat Erwin daar juist tijdens de kinderliedjes ook al iets aanraakte. Dat wel die erkenning van de ander als mens ook naar voren brengt. Eigenlijk zijn ze in de Bijbel stiekem maar 6 werken van barmhartigheid. Maar dat uw eten delen, uw drinken delen, uw kleding delen, ga naar die zieken, ga naar die gevangenen. Daar ben ik kwijt. Wie is het nog? Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar dat zijn allemaal dingen waarin dat je de nood van de ander ziet. Maar je ziet, jij bent een mens en je hebt liefde nodig. En dan hoef ik inderdaad niet een return on investment te zien. Ik hoef niet daarvan iets terug te krijgen. En misschien nog een stap verder. Ik hoef zelfs niet per se te zien dat die mens vanwege de liefde die ik die betoon, dat die dan meteen ook bekeerd is. Misschien is dat pas voor 20 jaar later. Maar dat ontslaat ons nu niet van de verantwoordelijkheid om die liefde te betonen. Word je met iedereen ter wereld de beste vrienden? Nee. Want we zijn mensen. En het klikt nu helemaal niet met iedereen ter wereld. Moet je iedereen ter wereld als mens erkennen? Ja, absoluut. Hoe gruwelijk de dingen ook kunnen zijn die dat ze hebben gedaan. Al is het een teruggekeerde Syrië-strijder die dat 4 mensen heeft onthoofd. Ook hij is een mens. En dan zijn er vragen over rechtvaardigheid, over schuld tegenover de maatschappij. En dan denk ik, ja, er komen er rechtszaken aan te pas en dat is juist. Maar wij betonen in de eerste plaats liefde. Wij gaan in de eerste plaats op zoek naar, die mens. En misschien moeten we Jezus daardoor wel op de meest onverwachte plaatsen. Eigenlijk is het waarschijnlijker dat je Jezus op een onverwachte plaats ontmoet dan waar dat je hem verwacht ontmoette bijna. Tot zover.